Oké, 2 Korinthe 9, gaan we verder. En we zijn vorige keer gebleven bij vers 6. En wie dit zeg ik, die spaarzamelijk zaait, zal ook spaarzamelijk maaien. En die in zegeningen zaait, zal ook in zegeningen maaien. Dus ja, dat wil zeggen in zegeningen. Dus iemand die rijkelijk zaait, zal ook rijkelijk maaien. Terwijl we gezien, ja, dat wat je zaait, zal je ook altijd oogsten. Ja, dan zal je ook altijd maaien. Wat je maait, of wat je zaait, je zal ook altijd meer maaien, ja. We hadden gisteren... Gingen we besjes eten en zo'n kommetje met besjes. En denk ik, ja, zo'n ding vol met besjes. Waar komt dat één zaadje uit zo'n besje? En je weet hoeveel besjes er in zo'n ding hangen. Ja, dus dit gaat natuurlijk over Paulus die dat toepast in verband met het geld geven hier. En het geven is een uiting van liefde. En van nature zijn wij natuurlijk altijd ik, ja. Geven, wij nemen liever als dat wij geven. En toch, geven, dat levert meer op. En uiteindelijk, als wij ook zaaien, dan zullen we ook, dat is ook wat een proces, dan zullen we ook meestal later maaien. Ja? Een boom staat ook niet gelijk. De vrucht komt altijd later. Nou, en vers 7, een iegelijk doe gelijk hij in zijn hart voorneemt, niet uit droefheid of uit nooddwang, want God heeft een blijmoedig en geven lief. En God is machtig alle genade te doen overvloedig zijn in u, opdat gij in alles, alle tijd, alle genoegzaamheid hebbende, tot alle goed werk overvloedig moest zijn. Gelijk er geschreven is, hij heeft gestrooid, hij heeft de arm gegeven, zijn gerechtigheid blijft in de eeuwigheid. Doch die het zaad de zaaier verleent, die verlenen ook het brood tot spijzen, en vermenigvuldigen uw gezaaisel, en vermeerderen de vruchten uw gerechtigheid. Dat gij in alles rijk wordt tot alle goeddadigheid, welke door ons werkt, dankzegging tot God. We lezen open in gebed. Vader, ik dank u wel voor deze boodschap van genade. En ik bid ook, Vader, dat dit punt van geven, Paulus besteedt daar 2 hoofdstukken aan, heren. Dus dat is wel iets belangrijks, dat we daar ook onze lering uit trekken en dat het ook in ons iets mag produceren ter ere van u, heren. Dat vraag ik voor in ieder van ons in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Ja, een iegelijk doe gelijk hij in zijn hart voorneemt. Dus met andere woorden, je neemt je iets voor in je hart. Hè? Je neemt een voornemen. En ook met geld. Ja, ik denk dat iedereen toch wel hopelijk een plan heeft hoe hij zijn geld besteedt. Ja? En als je dat niet doet, kan je wel eens voor vervelende verrassingen komen te staan. Zelf ben ik ook nu aan het onderzoeken. Zit het allemaal goed als ik naar de Heren ga? Hoe blijft Paul achter? En we zoeken allemaal een beetje natuurlijk gunstige voorwaarden als je iets moet kopen of een hypotheek af moet sluiten en dat soort dingen. Maar goed, en het geld wat er overblijft, ja, wat doe je daar dan mee? Nou, als we geld geven, hij zegt ook, doe gelijk hij in zijn hart voorneemt. Het is een zaak van het hart, ja? Van binnen. En hoe geef ik het uit? Er moeten een paar dingen weten. Ten eerste dat we zijn niet onder de wet. Ja, want we leven als gelovigen van het lichaam van Christus in de bedeling de genade. En onder de wet, dat hebben we een tijdje geleden gezien. Ja, 10%, 10% plus die 3%. Ja, moest je geven uiteindelijk. Niet alleen 10%, het was meer. Maar wij zijn niet onder de wet. Dan ben je verplicht om het te geven. Dan moet je, en nu zijn we niet onder de wet, maar we zijn onder de genade. Dat betekent dat wij dus ook nu gaan geven vrijwillig. Vrijwillig. En dan nog een voorwaarde. In vers 7 zien we staan. Blijmoedig. Ja. Niet onder de wet. We zijn onder de genade. Het is vrijwillig. En God wil dat je het met een blijmoedig hart geeft. Dat is zoals wij nu geld geven. Zoals wij nu ons geld beheren. En wij zijn gelovigen. Dus elke beslissing die ik maak in mijn leven hoort een geestelijke beslissing te zijn. En ik kan het hier mooi zeggen, natuurlijk. Maar ik spreek ook voor mezelf natuurlijk. Maar alles, ja. Zoals hij ook in 1 Korinthe zegt. Dat al wat gij doet, doet dat ter ere Gods. Dat dat onze motivatie is. En vers 6 is ook heel belangrijk in situaties dat je dat in je hoofd print, ja, over dat zaaien. He, dat je soms denkt, zal ik nou, zo'n tekst kan helpen, ja. Het levert meer op, ja, als we het doen, als dat we het niet doen. Maar we nemen het in ons hart voor en niet uit droefheid. Nou, één ding moeten we, een belangrijk iets uit Spreuken. Want wij leven in een maatschappij, en dat is natuurlijk nou helemaal actueel met de euro in Griekenland. Iemand die het nieuws een beetje volgt, weet natuurlijk wel wat er aan de hand is. Dat, ja, we leven in een wereld van schuld. Ja, sowieso een schuld ten opzichte van God. Dat is een last die op elke mens drukt, tenzij zij de Heer Jezus Christus hebben aangenomen. Dan ben je van die last bevrijd en dan ben je vrij, ja, heerlijk. Maar er is een lode last van een financiële schuld. En welk mens heeft geen financiële schuld in deze wereld? Koop jij maar eens een huis. Dat is bijna niet te doen, omdat geen hypotheek. Dus ja, sommige dingen kunnen ook niet anders. Want voedsel en dak hebben we nodig. En we moeten de zijne voor onze verzorgen. Je moet je gezin verzorgen. Ja, ik kan niet zeggen, ik ga in de tuin wonen zonder. Dus ja, dat moet, het kan gewoon niet anders. Ja? En het is, als je het een beetje goed doet, is het. Nou, Soms moet je met z'n tweeën werken. Terwijl de Bijbel leert dat de man werkt en de vrouw die gaat voor de kinderen zorgen. Maar we weten ook wel hoe soms dat bijna niet te doen is. Ja? Maar nu zitten we met het probleem in Europa, bijvoorbeeld met Griekenland. Nou, je mag ervan denken wat je wil, maar ja, het is een gigantisch probleem. Ja? Als je eenmaal in schuld leeft, kijk, met leningen, Spreuken 22 vers 7... En voor ons persoonlijk allemaal, in alles wat wij doen. En je hebt nou tegenwoordig die reclames, ja. En dan proberen ze natuurlijk een financieel product te verkopen. En dat gaat dan over een auto kopen of dit kopen. En dan kan je zoveel lenen. En als de overheid heeft dan gezegd, nou, dan moet je dan een regeltje aan toevoegen. Van lenen kost geld. Wordt er dan bijgezegd zo. Nou, dat klopt natuurlijk ook. Maar het helpt natuurlijk niks. Want hetzelfde als er op een pak sigaretten staat, rook is dodelijk. En je ziet die mensen gewoon, die pakjes ligt op tafel en ze staan gewoon te paf. Hè? Terwijl er staat op, roken is dodelijk, ze gaan gewoon door. En alcohol is ook slecht, de mensen gaan ook door. Vroeger had je ook met de reclame met snoepgoed. De overheid die wil graag goed zijn voor zijn onderdanen. Dus, nou oké, je mag wel uitzenden, je mag wel reclame maken, maar dan moet er zo'n tandenborsteltje rechtsonder in beeld. Hè? Want dat is slecht voor je gebit. Het is allemaal een leuk bedacht, maar. Nou, en dus met lenen, ja, als je kijkt in Spreuken 22 vers 7... De rijke heerst over de armen en die ontleent is des leners knecht. Dus bedenk goed voordat je geld gaat lenen. Als je geld leent, en je hebt ook de jonge lui, ja, met bellen, ook bijvoorbeeld met schulden kunnen oplopen. En ik wil graag iets hebben en dan ga je die lenen. En ik weet nog goed, ik heb die omslag ook meegemaakt en de ouderen ons allemaal, dat de banken gingen op een gegeven moment ook je kinderen benaderen. Ja, jij moet ook een girorekening nemen. En jij moet een bankrekening, die en dit. En je kan zelfs ook nog, je kan ook nog rood staan. Zo schoten ze zo onder het gezag van de ouders door, ja. Werd dan, kreeg je zo in de bus. En ga maar lenen. Ja, weinig rente en dan kan je lekker kopen wat je wil. Maar als je leent, kijk, die ontleent. Dus als je van iemand leent, dan ben je ook de knecht van degene die aan jou leent. Dus dan ben jij in slavernij. Ben jij in zijn macht. Nou, je moest weten hoeveel bureaus hier rondlopen om met schuldsaneringen mensen uit de schulden te krijgen. Want ze zijn inderdaad compleet. Ze zijn een knecht, je bent in slavernij. Je bent gevangen, je komt er niet meer uit. Dus met geld, en dat heeft allemaal te maken met de begeerte van het vlees. Omdat we allemaal ook, ik wil ook graag die grote LCD-TV, of ik wil ook dit, ik wil ook dat, ik wil van alles. Dat is zoals het nu is. En het ziet er allemaal mooier uit, maar als je niet kan betalen, moet je het gewoon er niet aan uitgeven. Dus wij moeten, ja, hoe ga ik met mijn geld om? Ik moet dat netjes kunnen beheren. En aan wie geef ik het geld? 2 Korinthe 8, als we even teruggaan. Je kent natuurlijk ook wel al die acceptgirokaarten die in de bus vallen. En ja, aan dat doel en aan die geven. En giro 555 en zus. En dan is er weer een tsunami. En ja, ieder moet het voor zichzelf weten. Maar die grote rampen, mijn mening is, dat is een zaak voor de overheid. Ja, ik betaal belasting. En als ik geld geef, is voor mij altijd heel belangrijk. Ik geef geld aan gelovigen. Maar dan ook nog, als het kan, aan mensen die het woord der waarheid recht snijden. Dus eerst sowieso de huisgenoten des geloofs. Dat is belangrijk. Want de wereld die zorgt niet voor het lichaam van Christus, ja? En die. Dus ja, dat zijn allemaal dingen, ja, waar je over na moet denken, ja? Het woord der waarheid recht snijden. Wat doe ik met mijn geld? Aan wie geef ik het? Moet ik aan al die christelijke organisaties geven die constant met accept girokaart in de bus doen vallen? Die misschien, die het woord der waarheid niet recht snijden en het ook niet willen. Ja? Dat zijn dingen, ja. Kijk, uit schuldgevoel geld geven is nooit goed. Nee, het moet vrijwillig zijn. En, als we kijken ook in het vers. Even kijken, 2 Korinthe 9. Niet uit droefheid of uit noodwang, want God heeft een blijmoedig geven lief. Ja? Een blijmoedig geven. En alles wat ik heb, ik ben van Christus. Ik ben gekocht en betaald door zijn bloed. Ik ben zijn eigendom. Dus je moet ook niet, jongens, vergeten. Alles wat ik heb, is van hem. Ik ben van hem. En alles wat ik heb, is van hem. Dus neem in je hart voor. Hoe ga ik met mijn geld om? Waar geef ik het dan uit? Maar als ik het geef, dan moet het niet uit droefheid zijn of uit noodwang. Want ja, wat is droefheid? Dat zijn, als je hier ziet in dit vers, hè, droefheid, noodwang, blijmoedig. En het gaat om die laatste. Als het om droefheid gaat, ja, wat is droefheid? De droefheid, dat doe je met tegenzin. Het geld bezit jou. In plaats, jij bezit geld, maar het geld bezit jou. Denk aan de rijke jongeling, ja. De Heer zei, onderhoud de geboden Gods. Ja, dat heb ik allemaal gedaan. Nog één ding ontbreekt. Wil je volmaakt zijn? Verkoop alles hetgeen jij hebt. En toen ging hij weg, bedroefd. Waarom? Want, daar staat er, hij ging weg, heen, bedroefd. Want, hij bezat vele goederen. Ja? En dat is, en kijk eens mij in Lucas. Lucas 12 vers 19. En als ik kijk om me heen in de maatschappij waarin we leven, ja, dan zie je toch wel, ja, geweldig iets als je dit hier leest. Dat gaat over die rijke dwaas. En we kennen dat verhaal natuurlijk allemaal wel. Maar kijk in vers 15. En Christus is dat. Zeide tot hen. Dat was iemand. Er staat een schare om hem heen. Zie toe en wacht u van de gierigheid. Gaat hier over geld. Want in vers 13 zegt iemand. Zeg mijn broeder dat hij met mij de erfenis delen. En dan zegt Christus in vers 15, wacht u van de gierigheid, want het is niet in de overvloed gelegen dat iemand leeft uit zijn goederen. En hij zeide tot hen een gelijkenis en sprak, een rijke mensenland had wel gedragen. En hij overlegde bij zichzelf, hè, dat doet hij in zijn hart, hè, gelijk hij in uw hart voorneemt, overlegt. Zeggende, wat zal ik doen, want ik heb niet waarin ik mijn vruchten zal verzamelen. En hij zeide, dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. En zal al daar verzamelen, al dit mijn gewas en deze mijn goederen. En ik zal tot mijn ziel zeggen, ziel, gij hebt vele goederen die opgelegd zijn voor vele jaren. Neem rust, eet, drink, zijt vrolijk. Maar God zeide tot hem, gij dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u afeisen. En hetgeen gij bereid hebt, wiens zal het zijn? Want zo is het met dien die zichzelf een schatten vergadert en niet rijk is in God. Oké, dit gaat over iemand, ja over of je nou gered wordt of niet. En, maar waar het mij om gaat in vers 19, dat die man zegt, kijk, ik heb een appeltje voor de dorst, ja? Dat hebben we natuurlijk ook. Pensioen is natuurlijk heel erg. Alles staat op losse schroeven tegenwoordig, hè? Na het pensioen, en tot hoe lang moet je doorwerken? En in pensioen, heel veel mensen hebben natuurlijk gezeten en dachten, nou, nog even, dan ga ik van mijn pensioen genieten. Maar in Griekenland, 55 jaar. Dan zouden ze al met pensioen gaan. Maar wat leert de Bijbel? Ik lees niks over pensioen, tenminste, ik weet niet, zeg maar, niet wat ik mag zeggen. Maar ik weet Genesis, die leert van, gij zult in het zweet eens aanschijn zeker. Ja? En ik lees nergens dat je gewoon lekker rustig kan genieten van jouw dag. Klopt toch, Martin? Wat jij het, ik weet het niet te staan. Nee, dus werken, je moet blijven werken voor je geld. En als dat kan, oké, dan is het mooi. Maar niks is zeker. Dus hier ook, wat is nou hoe zitten wij in elkaar? Zo zitten wij allemaal in elkaar. Namelijk, neemt rust, eet, drink en zijt vrolijk. Dat is toch het leven? Dat is het leven van de gelovigen. Neem rust, eet en drink en wees vrolijk. Dat is een motto van iemand die het alleen van dit leven verwacht. Laten we eten en drinken, want morgen sterven wij. Dus ja, ik moet ook zorgen voor een appeltje voor de dorst, ja? Ja, en dan waarschuwt hij, en deze nacht zal die ziel van u afgeëist worden. Oké, dat is de mens, en zo zit hij, en dan is hij ook vrolijk, zie je, want er staat, zijt vrolijk. Dus zijn blijdschap, zijn vrolijkheid, zit in die, dat je lekker kan genieten, en lekker kan eten en drinken. Want daar gaat het om, dat werken, oké, ik werk, hoe is het ook weer? Ik werk om te leven, maar ik leef niet om te werken. Ik ken hem allemaal, hè, die uitspraak. Ja?
Hè?
Wat is dat? Oké. Nou, in ieder geval. Maar de Bijbel die leert anders. En zijn door de vloek zijn wij veroordeeld. Gewoon in twee des aanschijns te moeten werken. En oké, als het dan op een. Met de pensioen naar AOW kan. Maar ja, er zijn genoeg landen in de wereld. Waar ze die luxe niet hebben. Dus wij zijn gewoon ontzettend rijk. Ja. En toch zitten we heel erg aan ons geld vast. Ja, zo is het. Dus als wij kijken in 2 Korinther 9, als hij zegt, we geven het niet uit droefheid, ja, dat betekent dat is iemand die geeft het per tegenzin en die zit gewoon ontzettend aan zijn geld vast. Ja, dat geld bezit hem in plaats dat hij het geld bezit en dat hij vrijgevig is, zoals hij in 1 Timotheus 6 ook zegt. En de volgende motivatie, hoe jij geld kan geven. Dus je kan wel geld geven, maar dat kan met droefheid zijn. En dan kan je ook het geven uit nooddwang. Paulus, die vermaant zie je. Dat je dan geeft, ja, ik geef het gedwongen. Ik heb geen zin om berispt te worden, ja. Daarom geef ik maar. Het is ook niet met een blijmoedig hart. Maar punt 3 is, blijmoedig. Een blijmoedig geven, lief, dat is iemand die geeft met zijn hart. Dat wil zeggen, dat is alles in jou. Ja, ik denk, we kennen allemaal. Ik geef, ik heb al het voordeel dat ik ook nog een eigen bedrijf heb. Dus ik heb, ja, een laptop die heb ik voor mijn bedrijf nodig. Die kan ik ook privé gebruiken. Nou, dat geeft heel makkelijk uit, hoor. Ja, die heb ik nodig en het bedrijf kan betalen. Zo gaat dat. Kan heel makkelijk. Je kan er gebruik of misbruik van maken. Ik heb het niet over misbruik. Ja, maar iets wat je heel graag wil hebben, daar geef je toch heel makkelijk geld aan uit. Hè, ik wil graag een vloer, of ik wil graag een mooie installatie, of ik wil een mooie auto, ik wil dit. En je moet zien hoe graag je daar het geld aan uitgeeft. Terwijl je heel moeilijk van je geld af kan, maar dan geef je het heel makkelijk uit. Ja, dat is iets, en hoe komt dat? Dat doe je met een blij hart. Het is iets wat je graag wil hebben, waar iets heel waardevol voor jou is. Maar als je geld hier geeft, dan ligt het anders, ja? Het is niet iets, ik heb dan een auto waar ik hier rijd. Nee, hier geeft het geld aan de Heere, ja? En wij zien het loon pas later. Maar een blijmoedig geven, wat is nou een blijmoedig geven? Nou, dat is niet, wij geven niet om geliefd te worden. Dat kan ook nog, dat is ook eigenlijk uit, ja, hoe zal ik zeggen, staat er droef uit, noodwang. Nee, want God heeft mij lief. Hè? Hij heeft mij eerst lief gehad. Daarna, en nu hou ik van hem. Het heeft puur te maken met de genade in vers 8. En God is machtig alle genade te doen overvloedig zijn in u, opdat gij in alles, alle tijd, tot alle genoegzaamheid, hebbende tot alle goed werk, overvloedig moogt zijn. God heeft een blijmoedig gegeven lief. En zijn genade is machtig. En dan spreekt hij in dit geval over deze bediening van het geven voor de gelovigen te Jeruzalem. Maar wij hebben voor alles hebben wij genade, ja? Voor alles. En hij heeft een blijmoedig geven lief. Heeft God mij niet lief dan? Ja? Hij heeft een blijmoedig geven lief. Maar het is net zoiets, ja, God, je hebt ongehoorzame en gehoorzame kindertjes. Ja, en je hebt bijvoorbeeld, je kent het wel, ouders houden natuurlijk van hun kinderen allemaal evenveel. Ja? En toch, Ja? In onze situatie bijvoorbeeld, als je moeder moet verzorgen en je bent de enige in de woonplaats, of één dochter doet het wel en de andere dochters doen het niet bijvoorbeeld, ik verzin maar wat. Ja, je houdt toch van allemaal. Maar toch degene die zoveel voor jou doet. Ja? Maar God ook, het heeft met gehoorzaamheid aan het geloof te maken. Dat is iemand die met een blijmoedig hart geeft. Ja? Voor de zaak van het evangelie. En daar probeert hij de Corinthiërs mee te stimuleren. Want God is machtig die genade overvloedig te doen zijn. Dus als het moet zijn uit droefheid of nooddwang, als wij zo geld geven, nou dan zegt God in feite, laat het maar in je zak zitten. Nee, dat moet ik daar nog mee. Dat hoeft mij niet. Het moet met een blijmoedig hart zijn. En vergelijkbaar in principe, kijk even in Malachi. Ja, je geeft het. Hij zegt, doet alles als voor de Heere en niet voor de mensen, ja. En dat is met dit ook zo. Paulus heeft hem duidelijk laten zien, het gaat om de bediening van de heiligen. En er zit een algemeen principe in, voor ons. Ja? Voor hun ging het voor de armen te Jeruzalem. Maar kijk, in Malachi 1, daar zien wij staan, en dat principe gaat het. Als het met een droefheid is, of uit noodwang, nou, houd het dan maar in je zak. Hetzelfde als dat je bijvoorbeeld, als je kinderen bijvoorbeeld, ja, pas, dan ben je jarig bijvoorbeeld. En als dan de een die denkt eraan, ja, zijn ze het huis uit en de ander vergeet dat. Ik heb het niet over ons hoor. Maar ja, nou weet iedereen het dus, ja, oké, vaderdag, oké. En weet je, dan krijg je van, even bellen hoor. Zeg, denk je, mooi is vaderdag, heeft geen cadeautje te kopen en Nee, maar het gaat even daarom, dat op een gegeven moment kan je iets geven, iemand denkt er uit zichzelf van, en een ander die geeft het van, oh ja, oké, ja, ik moet het geven, dan geef ik het maar. Ja? Nou, kijk, we hebben het hier over de Heere, je geeft geld aan de Heere. Dus hij zegt hier in vers Malachi 2, dat principe, in vers 6, een zoon, Malachi 1 vers 6, een zoon zal de vader eren, en een knecht zijn heer. Ben ik dan een vader, waar is mijn eer? Met andere woorden, hij stelt die vraag, maar hij is een vader, vader van Israël. Waar is mijn eer? En ben ik een heere, waar is mijn vrezen, zegt de heer Schare. Tot u, o priesters, verachters mijn naams. Maar gij zegt, waarmede verachten wij uw naam? Nee, ik weet van niks. Hoezo dan? We doen toch onze offers? Ja, kijk. Gij brengt op mijn altaar verontreinigd brood. En zegt, waarmede verontreinigen wij u? Daarmede dat gij zegt, des heren tafel is verachtelijk. Door dat te doen, zeg je daarmee. Des heren tafel is verachtelijk. Want wat moesten zij geven? Het moest volmaakt zijn, de offers. Want als gij wat blinds aanbrengt om te offeren, het is bij u niet kwaad. En als gij wat kreupels of kranks aanbrengt, het is niet kwaad. Wat zou goedkoper zijn? Een beest wat krank en kreupel is? Of een beest wat helemaal, dat weten jullie, ja? Zie je, dat heeft ook weer hiermee te maken. Nee, zegt hij, brengt dat toch uw vorst? Ja, dat doen we niet. Maar wel aan mij. Als Beatrix hier komt, zo'n dag, ja, nou je ziet het, het wordt allemaal het beste van het beste wordt gegeven. En dat is wat God zegt. Voor je koning doe je het wel, voor een vorst. Maar ik, de Heere, jullie vader, breng dat toch uw vorst. Zal hij een welgevallen aan u hebben? Of zal hij uw aangezicht opnemen, zegt de Heere, de Heerscharen. Nu dan, smeek toch het aanzicht Gods, dat hij ons genadig zij. Zulks is van uw hand geschied. Zal hij uw aanzicht opnemen, zegt de Heere, de Heerscharen. Wie is er ook onder u die de deuren om niet toesluit? En gij steekt het vuur niet aan op mijn altaar om niet. En dan, ik heb geen lust aan u, zegt de Heer, de Heerscharen. En het spijsoffer is mij van uw hand niet aangenaam. Zie je? Hoe geef je? Met welk hart geef jij? Ze deden die offers, maar ja, oké, we offeren, het ritueel doen we. Maar goed, dan geven we toch een kreupeldier, dat kost wat minder en klaar. Maar God neemt dat niet aan, want hij kijkt naar het hart. En is bij ons ook. Moet het met tegenzin? Moet het met noodwang? Nou, laat het dan maar zitten, want dat offer is mij niet aangenaam. Want ik heb alleen een blijmoedig geven lief. Dat is wat hij hier zegt. Dus als we doorgaan in 2 Korinthe 9. Nou, dan zie je dus in vers 8, dat een geweldig vers. Dat staat vol superlatieven. God is machtig alle genade te doen overvloedig zijn in u. Zie je waar? In u. Opdat gij in alles, alle tijd, alle genoegzaamheid hebbende, tot alle goed werk overvloedig moogt zijn. Nou, deze tekst gebruiken wij in zijn algemeenheid. Hier gaat het natuurlijk vooral in verband met het geven. Ja? Maar wij hebben genade voor elke situatie in ons leven. En de genade is gegeven aan ons. En hij is machtig, die genade, om dat in ons te produceren voor alle goed werk. Ook hier in verband met het geven. En dan zie je, dat zien we aan het werk. Als je kijkt in hoofdstuk 1, vers 1 en 2 en 3. Dat was bij de Macedoniërs gebeurd. Ja? Voort maken wij u bekend, broeders, de genade Gods die in de gemeente van Gods gegeven is. Die genade is gegeven aan hun. En dan in veel beproeving der verdrukking, de overvloed hun blijdschap en hun zeer diepe armoede overvloedig geweest is tot de rijkdom hun goeddadigheid. Want ze zijn naar vermogen, ik betuig het, ja, bovengemogen gewillig geweest. Ons met veel vermaning biddende dat wij wilden aannemen de gave en de gemeenschap deze bediening die voor de heiligen geschiedt. Nou, dat is een vervulling van 9 vers 8. Ja? Niet met noodwang. Niet uit droefheid. Maar in diepe armoede, met een blijmoedig hart, hebben ze gegeven de genade die overvloedig was in hun. De genade die aan hun gegeven was. En je ziet het resultaat. Ze gaven het. Genade produceert een goed werk. Want wij zijn, wij kennen natuurlijk, wij hebben de Bijbel, hè? En al de schriften van God ingegeven. En het eindigt met, opdat de mens Gods volmaaktelijk is toegerust tot alle goed werk. Ja, zijn wij nu met het woord toegerust. Het is af, daar geloven wij in. Het is machtig om ons te leren, te vermanen, te weerleggen. Hij heeft ons toegerust. Het is onze toerusting. Mis het woord de waarheid ook recht snijden. Nou, dan zie je dat wij zijn, wat zegt hij in Efeze 2 vers 10 ook, om de werken te doen die hij voorbereid heeft. Ja? Het is het woord van God wat in ons werkt. En zo werkt de genade in ons. Het principe waar Paulus hierover spreekt is, wij zijn het lichaam van Christus. Ja? We zijn leden van elkaar, dat heb je met elkaar. En daar, hier heb je verschillende gemeentes die samenwerken en gaan geld verzamelen. Maar dat bedoel ik net ook met geld geven. Waar geef je je geld dan uit? Ja? De huisgenoten des geloofs staan vooraan bij mij. Ja? Eerst natuurlijk je eigen gezin, je familie, daar heb ik vorige keer al een keer over gehad. Maar dan, hier spreek je over de gelovigen, de leden van het lichaam van Christus. En die zijn nu door de val van Israël, zijn zij tot deze rijkdom gekomen met deze boodschap. Door de val van Israël. En daarom roept u hen op, om ook daardoor die gelovigen, die te Jeruzalem, die niks hebben, om hun daar geld aan te geven. Het principe is dat wij voor elkaar zorgen, maar dat God door zijn genade, en zo werkt gebed ook, ja. Want als je bidt voor de ander, ja, je kan voor iemand bidden voor, ja, op 200 kilometer afstand die ik bijna nooit zie. He, mijn broeders en zussen zijn in mijn gebeden. Ja, Betty zie ik ook niet elke dag. En hoe kan je helpen? Maar door in het gebed te brengen, ja, Gods woord werkt in mij. Ja, blijft iemand ook in mijn gedachten. Ja, en als ik met die persoon ben en spreek, ja, dat God op die manier, en dat zegt hier, God werkt via zijn gelovigen naar de anderen toe. Het is niet zo, ik bid, ja, wilt u zorgen dat het goed gaat met hem? Wilt u zorgen dat hij een baan krijgt? Ja? Dat zo werkt dat niet. Maar ik word veranderd, ja? Zodat ik, dat God via mij, voor mijn broeders en zusters zorgt. En andersom ook. God voorziet aan zijn mensen, zodat hij door hun aan anderen die nood hebben, kan helpen. Ja? Dus God geeft niet. Wat ken je die verhalen? Ik kwam thuis. Ik zat in ellende, ik had dit en dat, en we kwamen tekort. En ik kwam thuis en achter een envelop precies op de dag wat ik nodig had. Kent iedereen wel die verhalen? En God heeft toen, met andere woorden, God heeft gezorgd dat ik op dat moment dat er geld in de briefbus gevallen was. Dat verhaal heb ik al zo vaak gehoord. Ja? Ik heb het nog nooit meegemaakt. Ja? En ik geloof ook niet dat God zo werkt. Ja? Want God werkt wel via de gelovigen. Nou, kijk, en dan zegt hij in vers 9, gelijk er geschreven is. En dan haalt hij tekst uit het Oude Testament aan. Hij heeft gestrooid, hij heeft de armen gegeven, zijn gerechtigheid blijft in de eeuwigheid. Doch die het zaad de zaaier verleent, die verlenen ook brood tot spijzen. En vermenigvuldig uw gezaaisel en vermeerderen de vruchten uw gerechtigheid. Dus God is machtig alle genade te doen overvloedig zijn in u. Ja? Zodat wij te alle tijd in alles, alle genoegzaamheid hebben en tot alle goed werk overvloedig mogen zijn. En dit is een goed werk. Het geld geven, ja? Absoluut. Het is bijbels. En dan vergelijkt hij het met hoe God werkte. En nou, laat ik zo zeggen, gaat werken straks in de toekomst met de gelovigen uit de kleine kudde in de grote verdrukking. Want ja, hoe worden die verzorgd? Ja? Daarom moeten we die tekst er even bij pakken in Psalm 112, want dat is een citaat eruit. Psalm 112. Psalm 112. Nou, ik zou het liefst helemaal lezen. Ik ga het ook even snel doen. Voor het verband. Psalm, dit gaat over de kleine kudde en over de Messias. Halleluja, welk gelukzalig is de man die de Heere vreest, die grote lust heeft in zijn geboden. Zijn zaad zal geweldig zijn op de aarde. Dus wie is die man? Dat is Christus. Ja? Hij spreekt hier over de Messias. Dat is die de Heere vreest. Kijk maar, die grote lust heeft in zijn geboden. Inderdaad, Christus kwam altijd om de wil van de Vader te doen. Zijn zaad. Ja, dat is de kleine kudde. Dus het spreekt hier over de Messias en over de kleine kudde. Zijn zaad zal geweldig zijn op de aarde. Het geslacht der oprechten zal gezegend worden. Dat zijn die gelovigen uit de grote verdrukking, de kleine kudde. En dan, in zijn huis zal haven rijkdom wezen en zijn gerechtigheid bestaat in de eeuwigheid. Wij zijn gerechtvaardigd, maar zij zijn ook gerechtvaardigd als ze de Messias hebben aangenomen als de Messias van Israël, voor het Joodse volk. En dan zie je, dan zal hij in het koninkrijk zijn en zijn gerechtigheid in eeuwigheid zal bestaan. De oprechte gaat het licht op in de duisternis. Hij is genadig en barmhartig en rechtvaardig. Wel die man die zich ontfermt en uitleent. Hij beschikt zijn zaken met recht. Dat doet hij met wijsheid. Zekerlijk, hij zal in de eeuwigheid niet wankelen. De rechtvaardige zal in eeuwige gedachtenis zijn. Zie je, dat is in het koninkrijk. Wij ook, wij zullen ook zijn, als wij de Heer zijn. Eeuwige gedachtenis zijn. Hij zal voor hun voor geen kwaad gerucht vrezen. Zijn hart, dat is in de grote verdrukking. In het koninkrijk hebben ze geen last van kwaad gerucht. Spreekt hier over de geloven in de grote verdrukking. Hij zal voor geen kwaad gerucht vrezen. Dat is iemand die dus op de Heere vertrouwt, ja? Zijn hart is vast, kijk, betrouwende op de Heere. Zijn hart wel ondersteund, ja? Gevestigd, versterkt, zijnde zal niet vrezen. Totdat hij op zijn wederpartijen ziet. Dat wil zeggen, er komt een moment, als je ook in de psalmen leest, er zijn er velen die spreken over, o Heer, hoe lang nog? Wreek ons. Wanneer zal de goddeloos nog blijven bestaan? Vernietig hun. Ja, als je dat zo leest, dan zeg je, nou, mooie God is dat. Want God, die houdt toch van de mensen, die wil toch gered worden? Ja, maar degene die het merkteken van het beest hebben, die worden niet meer gered. En die zullen geoordeeld worden. En dat zijn de vijanden van de kleine kudde. En die zullen het ook altijd blijven. Ja? Dus dan zegt hij, totdat hij op zijn wederpartijen zie, ja, is de verwachting dat God hun zal wreken. En dan, hij strooit uit, hij geeft de noodruftigen. Hij strooit uit, wat? Brood, water, eten, drinken. Hij geeft, kijk, de noodruftigen, wat is dat? In de grote verdrukking heb je niks. Als je merkteken niet hebt, dan ben je arm. Dus hij strooit uit. Dus God zorgt voor de kleine kudde. We kennen het toch ook in de woestijn. Hij zal ze daar voeden. Zijn gerechtigheid bestaat in der eeuwigheid. Zijn hoorn zal verhoogd worden in ere. De goddeloze zal het zien en hij zal zich vertoornen. Hij zal met zijn tanden knersen en smelten. De wens der goddelozen zal vergaan. Wat is de wens van de goddelozen in de grote verdrukking? Dat Israël vernietigd wordt. Dat is de wens van de goddelozen. Want dat is de grote verdrukking. Israël vernietigd. De zuivering. Maar hij ziet, ja, dat God, God werkt via, hij verzorgt de kleine kudde. En, nou, wat zegt Jacobus? Ja, jij zegt ik heb geloof. En er komt iemand die heeft geen kleding en je geeft hem niks. En hij heeft honger en je geeft hem niks. Dus zij zullen ook voor elkaar zorgen. Dus God zorgt voor de kleine kudde. En via hun zorgen zij ook weer voor elkaar. En dat is het principe wat Paulus hier toepast. Denk erom, want hij zegt niet, dit gaat over jullie. Nee, dat principe gebruikt hij ook voor ons, voor het lichaam van Christus. Voor hun, als we terug naar 2 Korinthe 9 gaan, dan zegt hij, gelijk geschreven is, vers 9, hij heeft gestrooid, ja. Niet gewoon gestrooid, het heeft met aan de armen. Het gaat hier niet over een welvaartsprogramma voor arme mensen. Dat maken heel veel mensen ervan. Wij spreken hier over een bedelingskwestie. Armen, omdat ze alles hebben verkocht. En God zorgt voor ze. En zij ook voor elkaar. En zo werkt God nu in deze bedenkte genade met het lichaam van Christus precies hetzelfde. Zo hoort het te zijn. En daarom zegt hij ook, zijn gerechtigheid blijft in der eeuwigheid in vers 9. Dat was voor hun. En kijk in vers 10. Doch die het zaad de zaaien verleent, dat is God, die verlenen ook brood tot spijzen en vermenigvuldigen, ja. Zo worden wij door God verzorgd, geestelijk, ja. Maar onder andere roept hij nu ook op om geld te geven om de armen te Jeruzalem te verzorgen. En dat wordt vermenigvuldigd, ja. Kijk, die verlenen ook brood tot spijzen en vermenigvuldigen uw gezaaisel. En vermeerderen de vruchten uw gerechtigheid. Zie je? Uw gerechtigheid. In Filippenzen spreekt je over dat, kijk even gauw, in Filippenzen 1 vers 11. Wij hebben het wordt vervuld met de geest, toch? Wordt vervuld met de Heilige Geest. En Filippenzen 1 zegt hij ook iets. Vervuld met vruchten der gerechtigheid. Hoe? Die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God. Zie je het? Dat is een vrucht van de gerechtigheid. Wat Paulus zegt in 2 Korinthe 9. He, want hij zegt daar. En vermeerderen de vruchten uw gerechtigheid. Dat we daarmee vervuld mogen raken. Maar ze zijn door Jezus Christus. En daar gaat het om. We kunnen allemaal goede werken doen. Maar wat is de motivatie waarom we allemaal de dingen doen die we doen. En waarom we geld geven of niet geven. Ja? Is het een vrucht die door Jezus Christus is. Nou, en dan, ik loop om einde. Even gauw naar Romeinen 15 vers 27, want in die context moeten we dat wel onthouden. En dan pas je dat toe, nu op dat moment, voor de heiligen te Jeruzalem. We pakken die tekst nog een keer even bij. Romeinen 15 vers 27, want het heeft hun, ik lees even vers 25, maar nu... Romeinen 15 vers 25. Maar nu reis ik naar Jeruzalem, dienende de heiligen van de kleine kudde. Hè? Onthoud dat. De heiligen van de kleine kudde. Die hebben alles verkocht. Want het heet dien van Macedonië, dat is Filippenzen, Thessalonicenzen, Berea. En Achaïe, Korinthe. Dus geld heeft hij ook daar, hij heeft toch geld meegekregen bij Korinthe vandaan. Goed gedacht, een gemene handreiking te doen. Hij zegt, het heeft hun goed gedacht. Zie je weer de houding van Christus in Paulus? Want hij de Korinthe wel moeten, even de duimschroef even moeten aanhalen, even moeten motiveren, want het kwam niet erg hard. En dan lees je hier niks van. Hij zegt, het heeft hun goed gedacht. Niks. Eer voor zichzelf. Nee. Een gemene handreiking te doen aan de armen onder de heiligen die te Jeruzalem zijn. Want het heeft hun zo goed gedacht, ook zij zijn zijn zij hun schuldenaars, want indien de heidenen hun geestelijke goederen deelachtig zijn geworden, zo zijn zij ook schuldig hen van lichamelijke goederen te dienen. Paulus brengt hun in herinnering. Kijk, de kleine kudde was toen arm. Vanwege toen hier. Dat programma. Vanwege dat het programma gestopt is. Wij zijn door die val van Israël. Zitten wij hier nu. Zoals we hier zitten al 2000 jaar lang. Het lichaam van Christus. Maar dat is dankzij de val van het volk Israël. En God heeft tot met heeft hij dat programma stilgezet. En zij zaten met een probleem. Ze hadden alles verkocht. In gehoorzaamheid aan God. Ja? En daarom roept hij hen op. Jullie hebben nu, door hun val, zijn jullie al die geestelijke dingen, hebben jullie nu gekregen. Gekregen zijn hartstikke rijk geworden. Ja? Je hebt vergeven van zonde. Je bent verzoend. De aanneming tot kinderen. Al dat soort dingen. Dat eerst allemaal voor Israël was. Door hun val. Hebben jullie dat nu gekregen. Maar ze hebben nu niks meer. En straks zal het ook weer gaan gebeuren. Dus als we terug naar 2 Korinther 9 gaan. Ja. De heiligen te Jeruzalem zitten in dezelfde situatie als straks ook de kleine kudde in de grote verdrukking zal zijn, namelijk arm. Nou, vers 11. Dat gij in alles rijk wordt tot alle goeddadigheid, welke door ons werkt, dankzegging tot God. Het gaat hier natuurlijk, de vrucht uw gerechtigheid gaat hier over geld, ja. Maar hij zegt dat gij in alles rijk wordt. Wij zijn geestelijk gezegend met alle geestelijke zegeningen, ja. Er is niets wat ons ontbreekt. Het gaat hier niet over, het enige hier gaat over het fysiek ondersteuning van de arme heiligen. Maar voor de rest dat wij in alles rijk worden, we zijn natuurlijk geestelijk gezegend met alle zegeningen. En dat wij daarom ook in alles rijk worden tot alle goeddadigheid. En je ziet wat die genade die overvloedig is in ons, ja. En dat God een blijmoedig geven lief heeft. En dat wij in gehoorzaamheid, we ziet wat daar gebeurt, hè. Door dat ene facet te gehoorzamen, ja. Door dat geld te geven. Erkennen van het programma van God wat hij heeft ook. En ook met die kleine kudde, hoe dat zit. En ook de dankbaarheid, ja. Wat zie je de gevolgen daarvan, Hein? In vers 11 zie je 1. Welke door ons werkt, dankzegging tot God. Dat is 1 resultaat. In vers 12. De bediening van deze dienst vervult niet alleen het gebrek der heiligen. Het vervult ook het gebrek der heiligen. Dat is 2. 3. Is overvloedig door vele dankzeggingen door God. Het werkt ook vele dankzeggingen door God. Van wie? Door degene die het ontvangen. Je ziet hier vreugde bij degene die het geeft. En blijmoedig geven. Maar ook vreugde bij degene, de armen te Jeruzalem, die het geld ontvangen, bewerkt vele dankzeggingen in Jeruzalem. Terwijl zij, dat zijn zij, de kleine kudde, door de beproeving deze bediening, wat gebeurt er dan? God verheerlijken over de onderwerping uw belijdenis onder het evangelie van Christus. En over de goeddadigheid der mededeling, dus dat geld geven aan hen en allen. Dus voor die kleine kudde in Jeruzalem zat die niks meer hadden, is het een extra bewijs dat dat evangelie van Christus waar was, legitiem was, echt was. Dat ze niet in de steek lieten. En door hun gebed voor u. Zie je? En zij bidden ook voor hun. Die is mooi. Zie twee programma's. Je ziet de kleine kudde. Dat is niet meer in werking. Het is nog een restant. We zitten in een nieuw programma met Paulus. En je ziet, zij zijn ook in Christus. En zij bidden voor de leden van het lichaam van Christus. Dat is het effect. Welke naar u verlangen. En ze krijgen ook een verlangen naar hun. Om de uitnemende genade Gods over u. En dan vers 15. Door God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. Dus ja, je ziet al die superlatieve vers 8. Al die genade in alle omstandigheden. Alle genoegzaamheid tot alle goed werk overvloedig. De genade stelt ons in staat om overal te kunnen functioneren. En alles te kunnen doen. Tot alle goed werk toebereid. En dan zien wij, Paulus eindigt dan, dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. We hebben het uiteindelijk allemaal te danken aan die gaven van God de Vader aan deze wereld. Hij heeft zijn enige geboren zoon gegeven. Dat was een daad van liefde. Ja, geven is een uiting van liefde. Het is zijn gerechtigheid, dat is de bron. Ja? En wij ontvangen het. En wij zijn de producten ervan. Oké, dan wil ik nu eindigen. Vader, ik wil u danken voor deze heerlijke boodschap. En dat uw genade, Vader, kan zoveel in ons doen, Vader, veel meer. De wet die, vader, die geeft geen zekerheid aan de mensen. Die is ook niet gegeven, vader, aan ons om daaruit te kunnen leven en rechtvaardigheid te ontvangen. Vader, het is juist om aan te tonen dat wij zondaren zijn en juist niet gerechtig zijn. En daarom wordt het ook allemaal dwingend opgelegd, vader. Maar nu, vader, leven wij onder de genade. En dat het ons mag motiveren, de liefde van Christus, vader, wat u voor ons gedaan hebt, Heer. En we hebben rijkelijk alles ontvangen. Dat het ons ook in, dat uw genade, u verzorgt voor ons, vader. Maar dat het ons iets mag produceren, ja. En in dit geval ook geld, maar in alle omstandigheden, Heer. Dat we ook onze broeders en zusters zullen gedenken, vader, in onze gebeden. Maar ook als het erop aankomt, ook, vader, in de omstandigheden als er noden zijn, vader. Dat we met elkaar zullen wenen als het nodig is en ook zullen verblijden, Heer. En zo is het zoals u werkt. We danken u, vader. Door één zo'n daad, dat daar, zoals we net lazen, zoveel positieve gevolgen aan vastzitten. En dat alles, heren, dat is onze grootste dank natuurlijk. Dat is die onaansprekelijke gave, vader. Want het is niet in woorden uit te drukken dat wat u voor ons gedaan hebt. En hoe wij dat in onze woorden, dat in woorden kunnen vatten, hoe dankbaar wij daarvoor zijn. Dat het ook in onze daden dan ook mag blijken, heren. En dat uit dankbaarheid. En dat vraag ik en dank ik in Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen.
Goed.